En dan gaan we nu nog een ogenblik naar Openbaringen 17.
Dat is waar, maar het is toch wel aardig om u even te wijzen nog op een aardige uitspraak in Amos 5, waar de dag des Heren wordt aangekondigd. En ik kan er weliswaar niet verder op ingaan, maar de dag des Heren begint officieel aan het einde van de 70ste week. Als het gerecht zich zal zetten, maar alsnog 33 jaar van grote verdrukking te gaan zijn voor de volkeren. Maar in Amos 5 staat in vers 18, wee dien die des Heren dag begeren. Waartoe toch zal ulieden de dag des Heren zijn, hij zal duisternis wezen en geen licht. Dat is voor degenen die denken dat als de dag des Heren aanbreekt, dan wordt heel Israël zalig en dan zal Jeruzalem gered worden en dan zal de Heer verschijnen in de heerlijkheid. Dat is wel even wat anders, hè? Vers 18 van Amos 5. Waartoe zal jullie de dag des Heren zijn? Er zal duisternis wezen en geen licht. En dan staat er, het is zo ongeveer als dat iemand vloot voor het aangezicht van een leeuw en hem ontmoette een beer. En u voelt hem al komen natuurlijk, hè? Dan ben je net van de leeuw verlost en dan kom je een beer tegen. Dat zie je anders alleen maar in films. Maar vooruit, hè? Toch? En hem ontmoette een beer. Of dat hij kwam in een huis en leunde met zijn hand aan de wand en hem beet een. En het had moeten zijn. Een luipaard had het moeten zijn. Want na de leeuw en de beer komt de luipaard. Maar bij David was het eerst de leeuw, dan de beer en dan de Filistijn. En hier is het eerst de leeuw, dan de beer en dan de slang. En dat staat er echt in verband met de dag des Heren. En dus in verband met deze profetie. Dat kan niet missen. En hier de slang, dat klopt precies, de slang, de draak enzovoort. Want deze laatste koning, want de laatste herstelde Griekse Rijk of voortgezette Griekse Rijk zal zijn macht ontvangen inderdaad van de draak. En hij zal een mond hebben, naast zich overigens, maar hij zal een mond hebben, die spreekt als de draak. Dat wil zeggen, die spreekt als een slang in de hof. Zo is het eigenlijk, hè? Dan heb je het verhaal nog een keer dus. Goed. Nou, dan blader ik echt naar Openbaring 17. Openbaring 17. Waar staat ergens halverwege vers 1? Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Tijden geleden dat ik voor het laatst, nou ja, laat maar zitten. Een hoer heb zien zitten op vele water. Ja, dat... Goh. Ik bedoel, kun je je voorstellen hoe dat eruit ziet? Nou ja, het is ook een visioen, vooruit me weer. Je zit op vele wateren. De hoer met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijnharen hoererij. Want wijn staat nog altijd, soms, maar in ieder geval staat voor afgoderij, dienen van afgoden. En niet alleen het offeren aan Bacchus, maar dat is ook afgoderij uiteraard. Nou goed. En dan staat er, nee, godsdienst is nogal, hoe zei die rust dat ook alweer? Godsdienst is de opium van het volk. Nou, hier is het wijn, maar in alle gevallen gaat het om iets bedwelmends. Zei je? Kalmaai was dat geloof ik, hè? Die van die Indianenverhalen, toch? Ja, goed. Nou. Goed. Dan staat er, hij bracht mij weg in een woestijn. Kom, herwaarts, ik zal u tonen. De vrouw zittend op vele wateren. Nou, en hij bracht mij weg naar een woestijn, zodat de kans dat je water ziet, is tamelijk klein. Hij bracht mij weg naar een woestijn. In de geest. Het was dus een visioen. Als het ware een droom, weet je veel, maar... Hè? Hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittend op een scharlakenrood beest. Hij dacht dat hij zou zitten op water, maar ze zit op een scharlakenrood beest. Maar in de praktijk is het verschil niet zo groot, want zowel de vele wateren als het scharlakenrode beest zijn een beeld van de volkeren der aarde. Het aardige is trouwens dat aangekondigd wordt wat hij zou zien, de grote hoer zittend op vele wateren. Daarna staat er, hij zag... Johannes zag de vrouw zittend op een scharlakenrood beest, maar aan het eind van het verhaal wordt laconiek gezegd, in vers 18. De vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koninkrijken der aarde. En in vers 15 wordt gezegd, de wateren die gij gezien hebt. Maar u had helemaal geen wateren gezien, u had een scharlakenrood beest gezien waarop de vrouw zat. Alleen er was van tevoren gezegd, gij zult zien opzittend op vele wateren. Heb je dat nog? Dat lijkt een tegenstrijdigheid, dat is leuk voor de ongeïnteresseerden, die laat hier meteen de moed zakken. En dat is ook de bedoeling. En de geïnteresseerde, die ziet meteen van die wateren of dat scharlakenrode beest, maakt niks uit. In beide gevallen gaat het om de volkeren der aarde, het grote laatste wereldrijk, het beest met 7 kop en 10 hoornen. En tegelijkertijd de wateren uit Psalm 2. Waarom woeden de baren der zee? Maar er staat, waarom woeden de volkeren? En waarom bedenken de natieën ijdelheid? Enzovoort. Nou goed, nou, we zitten terug naar vers 3. Hij bracht mij weg in een woestijn in de geest. Ik zag een vrouw zittend op een scharlakenrood beest. De grote rode draak uit Daniel 12. Of gewoon de draak, het beest uit Openbaring 13. Dat vol was van namen der lastering en had 7 hoven en 10 hoornen. Dus dat is datzelfde beest, daar gaat het maar om. En staat gewoon voor het wereldrijk. Maar op dat beest zit een vrouw. En wat je dan nog moet weten, is dat vrouwen alleen maar op beesten zitten. Nou, waarom doen ze dat? Om het beest te besturen. Toch? Ja, dat geldt niet alleen voor vrouwen, ook voor mannen, maar hier gaat het nog helemaal over een vrouw. Ik bedoel, waarom zit een mens op een beest? Waarom gaat zuster de Kulver op een ezel zitten? Dat deed zij trouwens niet, want wij hebben er zelf haar opgezet. Maar dat is een ander verhaal. Maar ze wilden het wel, bedoel ik maar, hè? De ezel niet trouwens, maar... De kameel ook niet trouwens, nee. Die had een 2 bulten genoeg. Maar... Ja. Nou goed, daar zijn we er allemaal weer. Waarom gaat een mens op een beest zitten? Om dat beest zijn wil op te leggen, dat beest moet hem ergens brengen. En ik denk dat de hobby van paardrijden in de eerste plaats een zo'n aardig hobby is, omdat men al paardrijdend het idee heeft dat men dit grote, machtige, sterke beest dan toch lekker onder controle heeft. Dat geeft een gevoel van macht. En daarom is de afgang des te groter als men van de ezel tuimelt. Hè? Zo, is toch, hè? Is toch zo of niet? Ik durf het aan de hippische broeders en zusters verder niet te vragen, maar ik denk dat het zo ongeveer zit. Nou goed, de vrouw zit op het beest, ja niet zo, maar ze bestuurt dat beest. Ze leidt dat beest. Het gaat om degene die dit wereldrijk in de praktijk bestuurt. Nou ja, we hebben het net gelezen uit vers 18. De vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koninkrijken der aarde. Wie bestuurt dus dat laatste wereldrijk? Babel, de grote stad, Babel, dat na 7 tijden alsnog is hersteld. Het Babel wordt alsnog is hersteld, hoewel het Alexander de Grote in de tijd niet gelukt is, enzovoorts. Goed nieuws voor Saddam Hussein dus, zoals gezegd. Dat is wat het is. En dan niet komen met verhalen, maar de hoer is toch Israël of wat dan ook. Is hier allemaal niet aan de orde. Waar het hier over gaat, staat er gewoon bij. Het is Babel, de stad Babel namelijk, gewoon letterlijk. Ook niet zeuren van het is Rome of zoiets. Dat mag dan ooit een keer in bepaalde tijd een zekere toepassing gehad hebben. Doet niks ter zake, de profetie is glashard, zegt die vrouw is Babel. Dat kan trouwens niet anders, want het is in Daniel uitgebreid genoeg aangekondigd. En daarom is het de herleving van die 5e kop, dat Griekse Rijk. Wat toen afgebroken werd, zal in de toekomst alsnog gebeuren. De dodelijke wonde was gewoon de dood van Alexander de Grote, waardoor het Rijk niet verder in ontwikkeling kwam, maar in 4 stukken uiteen viel uiteindelijk. Maar het Rijk zal zich herstellen en het werk van Alexander de Grote zal voortgezet worden. En wat het bouwen van de stad zelf betreft, dat wordt in onze dagen gedaan, vergis u me niet. En in de toekomst zal het de hoofdstad van de wereld worden. Wanneer de tijden veranderd zullen worden. Onder New Age. Nou. Dan staat er in vers 4. En de vrouw was bekleed met purper. Dat is aardig. Scharlaken is namelijk, staat er ook achter, is rood en... Van de stad zelf betreft, dat wordt in onze dagen gedaan, vergis u me niet. En in de toekomst zal het de hoofdstad van de wereld worden. Wanneer de tijden veranderd zullen worden. Onder New Age. Nou. Dan staat er in vers 4. En de vrouw was bekleed met purper. Dat is aardig. Scharlaken is namelijk, staat er ook achter, is rood en dat is gewoon de mens. Het beest was ook een scharlakenrood dier en rood is nog steeds van de mens. Het gaat om een menselijke aangelegenheid. Maar purper is net wat hoger dan rood. Toch of niet? Net zoals Goliath, net wat meer was dan 6. Weet je wel, net boven de mens, 6 is ook. 6 is de mens, rood is de mens. Enzovoort. En 6 ellen en een span, dat is net iets boven de mens uit. En schala en purper is net boven de mens uit, want rood wordt purper als het vermengd wordt met blauw, de kleur van de hemel. Rood is de kleur van de aardbodem, Adama, en van de mens, Adam. Maar als er wat hemels bij gedaan wordt, als die de, boven de zienlijke dingen uitstijgt, dan verkleurt de handel dus naar purper. Dat is gewoon het verhaal. Purper in de praktijk staat voor dat wat tussen de aarde en de hemel is. Daarom is het ook de kleur van Christus trouwens. Maar daarmee dus ook van de antichrist. Purper. De middelaar tussen blauw van de hemel en het rood van de aarde. De middelaar tussen God en de mens, dat is de gedachte. Zo zal antichrist zich ook inderdaad vertonen. Maar de hoofdstad van het Rijk is nou eenmaal Babel. En Babel heeft iets bovennatuurlijks, iets bovenmenselijks. Want de uiteindelijke echte koning van Babel is gewoon, en is ook altijd geweest, Satan zelf. Zie Jesaja 14. Goed, de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud. Ja, Babel en goud. En kostelijk gesteente en parelen. En had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid haar hoererij. Want deze drinkbeker staat gewoon voor de afgoderij. De dienst aan welke god dan ook. Zolang het niet de god des hemels is, uit Daniel. En op haar voorhoofd was een naam geschreven. En dan staat er, wat die naam is. Verborgenheid. Want zoals gezegd, Babel is een hele poos, meer dan 2000 jaar, zoiets, ondergronds geweest. Nee, 2520 jaar. Is Babel, toch 7 tijden, is Babel ondergronds gegaan en ik bedoel het een beetje letterlijk, want alleen de fundamenten van de stad bleven maar over en verder was er in heel de woestijn niks te zien. Overigens, Babel ligt in de woestijn. Huh? En vandaar voerde men weg in de woestijn. Ik bedoel, ook letterlijk klopt dat precies. Maar Babel ondergronds bedoel ik ook mee dat de leer, de werking van Babel, de beginselen van Babel, al die jaren gewoon actief geweest zijn in de mensheid, onder de mens, ook in de politiek, ook in de volkeren der aarde, maar zonder dat het die naam droeg. En vandaar dat er een kern van waarheid in zit als men zegt, Babel is eigenlijk Jeruzalem. Of dat men zegt, Babel is eigenlijk Rome. Ik vul het meteen altijd aan met Lunter en Hoesgeest. Hoe ik daarbij gekomen ben, dat weet je al, dat zeg ik altijd. He? Ik weet niet meer wat het betekent, maar zoiets. Kampen kan ook trouwens goed hoor. Ik heb er nog een paar. Maar zoiets, bedoel, maar de ware aard komt niet naar buiten. Heel die prediking van medemenselijkheid en van lief zijn voor elkaar, wat overigens precies hetzelfde is, zal ik maar zeggen. Heel het idee van één grote menselijke gemeenschap met één wereldregering, gebaseerd op naastenliefde enzovoort, dat is niks anders dan Babel. Dat zijn geen Bijbelse beginselen. Bijbelse beginselen, ik heb het over beginselen, Bijbelse beginselen beginnen met onderwerping aan Christus. En dat daaruit inderdaad een wereldrijk voortkomt. waarbij de gehele mensheid verzameld zal worden in, dan wel onder, Christus, dat is een duidelijke zaak. En dat naaste liefde daarin een belangrijk beginsel is, en dat samen delen, touché, inderdaad een belangrijk beginsel is, dat is waar, maar het eerste beginsel is onderwerping aan Christus. En dat is nou net wat Babel wil voorkomen. Het beginsel van Babel is, we willen alle christelijke, alle bijbelse beginselen praktiseren zonder Christus. Dat is wat de duivel wil. En die beginselen zijn overal actief geweest, altijd. Ook inderdaad in Rome en in Oostgeest en in Jeruzalem. Goed. Daarom verborgenheid. Het is een terugverwijzing naar 2 Thessalonicenzen 2. De verborgenheid, de ongerechtigheid, wordt al gewrocht. Maar in de toekomst zal die verborgenheid geopenbaard worden. Namelijk na de opname van de gemeente staat dat, maar dat hebben we vorige keer besproken. En hier wordt het nog even aangehaald. De naam van deze stad is verborgenheid, punt komma. Het grote Babylon, Babylon, want het is nou Grieks, het is het Nieuwe Testament, dan wordt het Grieks. Babylon, maar het is gewoon Babel. Babel, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. De uitdrukking, de moeder van, kennen wij trouwens uit Irak. En dus vanuit Bagdad en Babel enzovoort. Dus nou weten we wat de uitdrukking betekent. Hier niet de moeder van alle veldslagen of zoiets. Huh? Of de moeder der cisternen, weet u die nog? Umel Biara. Sela, de berg Sela. Nou goed, laat maar zitten. Maar hier de moeder der hoererijen en gruwelen der aarde. Dat betekent dat alle godsdiensten in feite afkomstig zijn uit dit Babel van Nimrod en zijn opvolgers. En in elk geval, alle volkeren met hun onderscheiden godsdiensten, religies, vinden daar een oorsprong. Dus Babel is niet alleen de moeder der volkeren der aarde, maar ook de moeder der gruwelen. En dus der hoererijen, want dat is afgoderij, der aarde. En waar de volkeren een oorsprong vinden, daar zullen zij ook terugkeren. Dus als de volkeren ontstaan zijn door hun verstrooiing vanuit Babel, met die toren, weet je wel, dat hoge ding, zo zullen de volkeren zich uiteindelijk weer wenden tot Babel en daar hun regering vestigen, rondom dat grote ding, daar. Nou ja, een beeld van 6 ellen en een span. Leeft de dag veel op Goliath. Of van 60 ellen hoog en 6 ellen breed, dat is Daniel 3. Maar iets met een 6 in elk geval. Dat is het verhaal. Waar het begon, zal het eindigen. En dan komt het oordeel. Nou goed. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. Vanwege de vervolgingen tegen het heilig volk en hoe dat allemaal maar heten mag. Ga ik nog verder niet op in. Maar geloof maar gerust dat christenen vervolgd worden in die dagen. Niet alleen de vrouw, Israël uit Daniel 12, maar ook de overigen van haar zaad. En dan staat er, en ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering, want het is zeer verbazingwekkend dat dit alsnog tot stand zal komen. Zelfs verbazingwekkend, helaas, ik bedoel het echt niet lelijk, maar ik wil het toch wel graag de vinger bijleggen. Zelfs verbazingwekkend voor dus dat is niet te zeggen. Ik wilde zeggen, zelfs verbazingwekkend voor Herr Lindsay. Maar begrijp je me goed, ik heb groot respect voor die man. Daar gaat het verder niet om. Maar waar hij de exponent is van wat in evangelische kring bekend is van het profetisch woord, moet ik u zeggen dat men dus verrast zal zijn. Hè? Ik heb het wel eens gezegd, geloof ik, in het publiek. Ik zal nooit vergeten dat ik las in een van de bekende evangelische tijdschriften de vraag. Wat is dan vragenrubriek, weet je wel. Is de herbouw van Babel in onze dagen niet de vervulling van Bijbelse profetie? En het antwoord was volstrekt niet, het is louter toeval. Het heeft er niets mee te maken, want Babel is Rome of zoiets. Het wordt gewoon weggeredeneerd. Nou, voor hen geldt, ze zullen zich nog zeer verwonderen. Men rekent er niet op. Wat mij het meeste steekt, dat meen ik echt. Ja, steekt. Maar verdriet hebben ervan, dat is misschien te overdreven. Maar zoiets is het wel. Dat dit profetisch woord in onze dagen duidelijk in vervulling gaat. Is heel duidelijk te volgen inmiddels enzovoorts. En er is bijna niemand die er ook maar enigszins weet van heeft. Ik van de week nog een brief van een bekende Nederlander uit de evangelische kring. Die zei, ja, Maitreya de Antichrist, die zit er helemaal naast. Want dat is, daar zijn die, daar komt wel een ander. Wie dan? Ja. Dat wordt er niet bij verteld, hè? Net zo goed als ze zeggen, die berekening van jou, ja, daar zitten vele zwakke punten in. Welke dan? Maar dat wil nooit iemand vertellen. Men weet er niet van. Echt. Men praat wel over profetisch woord, maar men weet er niet van. Men praat elkaar na, dingen worden als bekend verondersteld, maar de Bijbel gaat er niet meer bij open. Dat is heel erg, vind ik. Nou goed. Verwonderde mij als ik haar zag. Het is diezelfde verwondering als uit Openbaring 13. Geheel de aarde verwonderde zich achter het beest. Maar wij als gelovigen zouden ons daar niet over verwonderen, want wij weten dat dat gebeuren zal. Hoe dan ook. Maar het gaat gebeuren. Nou, en dan staat er. Vers 7, de engel zeide tot mij, waarom verwondert gij u? Zie je wel, het is geen enkele reden tot verwondering. Men zou het moeten weten en kunnen weten al uit het Oude Testament. Uit Daniel in elk geval. Dat is dan nog het eenvoudigste. Zet alles bij elkaar. Hè? Men zou het moeten weten. Waarom verwondert gij u? Dat is toch vanzelfsprekend. Herbouw van Babel, toch vanzelfsprekend. Dat leert de schrift toch, uitgebreid. En het is echt niet zo moeilijk om conclusie dat wereldrijk wat zal ontstaan een wereldrijk zal zijn in het Midden-Oosten en niet in Europa en met als hoofdstad Babel en niet Rome, laat staan Brussel. Want dat heeft men ook nog tijdenlang geleerd hoor. De 60e jaren in elk geval. Nou goed. Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest. Hoe dat zit, want geheim verborgen is het. Wie oren heeft om te horen, die horen. Openbaring 13. Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt. Het welk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. De beest dus, wat we zo goed kennen inmiddels. Vers 8. Het beest dat gij gezien hebt. En ik moet het snel doen. Het heeft ook geen zin om uitgebreid uit te leggen. Ik zeg het gewoon. Het beest dat gij gezien hebt, dat wereldrijk dus, was. Dat betekent dat het niet het Romeinse Rijk is. Of een herstel daarvan. Toch? Want in de dagen van Johannes bestond het Romeinse Rijk. Dus is het niet het Romeinse Rijk. Het was. Dus is het een van de voorgaande, het meest voor de hand ligt, degene die eraan vanaf ging. Toch? En dat klopt natuurlijk, want het was het Griekse Rijk. Maar we gaan gewoon verder. Het beest dat gij gezien hebt was. Het is niet, maar op dat moment was er wel degelijk een wereldrijk. Het Romeinse. En het zal opkomen, met andere woorden, het Romeinse Rijk zal worden opgevolgd door een ander rijk. Nou, dat is makkelijk genoeg. Uit Daniel 2 is dat het Rijk van IJzer vermengd met modderig leem. 10 tenen. Uit Daniel 7 zijn het de 10 hoornen op het beest, met daartussen de 11e hoorn. Uit Daniel 8 is het diezelfde hoorn, maar nou staat die hoorn op de kop van de geitenbok. Hij komt namelijk voort uit het Griekse Rijk, dan wel, hij komt voort uit de Arabische wereld, dan wel, hij is de voortzetting van het Rijk van Alexander de Grote. De Alexander de nog grotere dus, is het. Alexander betekent, mag je niet verder vertellen, tot onze kroonprins hebben ze abusieflijk zo genoemd. Alexander betekent dat hij een hekel heeft aan mannen. Nou hadden we dat van. Hartelijk gefeliciteerd, jongen. He? U kent die toch van die jongen die naar zijn vader gaat en zegt, vader, ik ga trouwen. Vader zegt, met wie, jongen? Hij zegt, met een meisje. Zegt hij, een betere keuze had je die kunnen maken, jongen. Maar Alexander betekent. Alexander betekent de mannenhater, maar de man is Christus en de mannenhater Alexander wil zeggen dat hij is tegen de Christus, dat is gewoon wat het betekent. En de laatste Alexander de Grote is dus die laatste koning. Nou goed. Maar je kunt deze dingen dus uit het Oude Testament dus feitelijk al weten. Het nogmaals, vers 8, het beest dat gij gezien hebt was een van de rijken voor het Romeinse. Is niet, dus het is niet het Romeinse Rijk. Het zal opkomen uit de afgrond. En de afgrond staat eveneens voor duivelse macht in de Bijbel. Degene die macht heeft over de dood, het verderf, het geweld des doods. Afgrond. Eigenlijk betekent het, even iets moeilijks dan ertussendoor. Eigenlijk betekent het, als het komt uit de afgrond, komt het eigenlijk voort uit die oude wereld die in volgens Genesis 1 vers 2 al vergaan is in het verleden. Heb je dat? Dat je vorst over die oude wereld. Maar dat is Satan. Die ook verantwoordelijk is feitelijk voor de zondeval, dat wil zeggen de ondergang in de praktijk van deze oude wereld. Dat is wel een moeilijke, maar het wordt geacht ten onder gegaan te zijn in de afgrond. En als er in de Bijbel wat uit de afgrond komt, kan het net zo goed uit de hemel komen, Satan namelijk. Maar als het staat afgrond, dan wordt de verbinding gelegd met die oude wereld die ondergegaan is en waaruit opnieuw de macht naar boven komt. Dezelfde macht, die van Satan namelijk. Zo duidelijk? Goed, gaan we verder. Het zal opkomen uit de afgrond en ten verderven gaan. Dat wil zeggen, het is het laatste rijk. Want het zal beëindigd worden, het zal verdorven worden. Heb je dat? Dus een van de rijken van voor het Romeinse Rijk zal zich herstellen na het Romeinse Rijk. Nou, dat moet nog steeds gebeuren. En dat is dan dat laatste rijk tot aan de wederkomst van Christus. Dat is dus het rijk van ijzer vermengd met modderig leem enzovoorts. Het kan niet missen, we hebben geen andere optie. En op zo'n schema kunnen we dat gewoon naast elkaar zo lezen. Dat is helemaal geen probleem. Nou, dan staat er. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, net als in Openbaring 13, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondleggende wereld, net als in Openbaring 13, staat daar ook. Ziende het beest dat was, voor het Romeinse Rijk, niet is, want dat is het Romeinse Rijk. Dat wist er op dat moment, hè. Hoewel het is, en in de praktijk betekent het gewoon, hoewel het zijn zal, dat schijnt trouwens, heb ik me laten wijsmaken, ook de vertaling te moeten zijn, maar het maakt mij niet zoveel uit, want uit het verband blijkt toch dat het dat betekent, want het stond er al. Zelfs als je dat niet kunt controleren in de grondtekst, dan nog kun je dat hier controleren. Bovendien stond al hiervoor. Het was, het is niet, maar het zal zijn in de toekomst. Waarna staat, hier is het verstand dat wijsheid heeft. En dan denk je dat er komt wie het verstand heeft berekenen het getal. Maar dat was Openbaring 13. Omdat je weet wie die antichrist is, die mond van die koning, de man met zijn praatjes zal ik maar zeggen. Maar hier staat gewoon, hier is het verstand dat wijsheid heeft. Dat wil zeggen, hier wordt men geacht te begrijpen dat het gewoon letterlijk gaat om een herbouw, een herstel van Babel als hoofdstad van de wereld. Dat is ook geheim dus. Maar niettemin staat hier gewoon. En dan staat er, de zeven hoofden zijn zeven bergen op welke de vrouw zit, waarna men met moeite vaststelt dat dus, aangezien Babel Rome moet zijn, Rome gebouwd is op zeven bergen. Ik heb nooit geweten welke zeven. Volgens anderen zegt men, Babel is Jeruzalem, dus Jeruzalem is gebouwd op zeven bergen en ik weet nog niet welke zeven. En volgens anderen is Babel gewoon Babel en is dus gebouwd op zeven bergen. Dat snap ik helemaal niet van, want Babel ligt in Mesopotamië, twee stromersland, dat is net zo vlak als de Betuwe. Dat is het driestromenland trouwens. Behalve als de stroom heel hoog staat, dan wordt het gewoon één stroom. Huh? Toch, ik bedoel, hoezo bergen? Dat is misverstand. Bergen in de Bijbel staan voor dat wat hoog is. Koninkrijken dus, en soms als het één berg is, is het zelfs een beeld van de hemel zelf. En de berg in de Bijbel is soms het beeld van het koninkrijk van de duivel, soms een beeld van het koninkrijk van Christus, daarom soms een beeld van de hemel. En zeven bergen zijn gewoon zeven koninkrijken, maar dat staat er ook achter, dus waarom sta ik zo moeilijk te doen? Staat er gewoon. Namelijk, de zeven hoofden zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit, en het zijn ook zeven koningen. Namelijk zijn koninkrijken, zeven bergen zijn zeven koninkrijken. Er is niks moeilijks aan. Welke? Nou staat er, vijf van die koninkrijken zijn al gevallen. Dan pakken we ons briefje er weer bij, want we maken aantekeningen. Eerste rijk is het Egyptische Rijk, tweede is het Assyrische Rijk, derde is het Babylonische Rijk, vierde is het Medo-Persische Rijk, vijfde is het Griekse Rijk, vijf zijn er weg. Welk rijk is er dus in de dagen van Daniel? Het Romeinse. Zodat je nooit meer kunt zeggen dat deze profetie gesproken wordt als vanuit onze dagen na de val van het Romeinse Rijk. Want dat is wat men ervan maakt dan. We moeten kloppend krijgen om vast te houden aan het Romeinse Rijk. Dat wil zeggen, het was en is niet, zegt men, was, dat was het Romeinse Rijk, is niet, dat is nu zo. Niet in de dagen van Johannes, maar wel in onze dagen. En zo wordt dat kloppend gemaakt. Met alle respect, als je daarvan overtuigd bent dat het correct is, moet je dat soort dingen kloppend maken. Maar het kan niet, het wordt nooit kloppend, want hier staat gewoon, 5 zijn gevallen. En volgens de bekende opsomming, want dit is een bekende opsomming, was het Griekse Rijk het 5e Rijk van de reeks, van de totale reeks. Van de 5e van de 7. Dus het Griekse Rijk is gevallen. Dan staat er, 5 zijn gevallen, 1 is, dat is dus het Romeinse Rijk. En de ander is nog niet gekomen. Heb je dat? 5 zijn gevallen. En dus nummer 6 is, toch? En nummer 7 is nog niet gekomen. Volgt u hem tot zover? Het is heel belangrijk wat ik nu zeg, hoor. 5 zijn gevallen. De 6e is, de 7e is nog niet gekomen. En wanneer die 7e, dat is dus de 10 Statenbond, zal gekomen zijn, moet hij een weinig blijven. En het beest dat was en niet is, die zich zou herstellen, die uit het verleden die weer tot leven zou komen, die is ook de 8e en dat is precies waarop wij zaten te wachten. Heb je hem nog? Er waren 7 rijken tot het eind aan toe. En die 7e is de bond van 10 staten, 10 tenen, 10 hoornen. 10 tenen waarop de steen valt, enzovoorts. Ze blijven tot het eind aan toe. Dat is de 7e. 5 zijn er gevallen, tot en met het Griekse Rijk. De 6e is dus, de 7e zal komen en zal een weinig tijd blijven. En dan komt de 8e. Zijn er dan ineens 8? Ja, als je rekent van de tijdstippen van ondergang van die rijken, zijn het er maar 7. Maar als je rekent vanaf de tijd van het opkomst van die rijken, zijn het er 8. Want terwijl de 7e er al is, en terwijl die 10 staten er al zijn, of het dan een bond is, waag ik te betwijfelen. Maar terwijl die 10 er al zijn, komt er na die 10 nog een 11e op. Zo hebben we het gelezen. En als je dus op volgorde van opkomst rekent, dan komt er na de 7e toch nog een 8e op. En de conclusie moet zijn dat de 7e en de 8e gelijktijdig bestaan, zodat gezegd kan worden dat 7 en 8e tegelijkertijd ten onder gaan en dat dus de 7e tot het eind aan toe bestaat. Dat moet je wel zeggen, anders klopt het niet. En er is ook geen enkel probleem aan. Nog afgezien van dat het zelfs hier gewoon zwart op wit staat. Ik kon de conclusie al trekken uit het voorgaande, maar het staat hier gewoon zo. Er staat, 5 zijn gevallen tot en met het Griekse Rijk. 1 is het Romeinse Rijk. De ander is nog niet gekomen, de 10 Statenbond. Of de 10 Staten moet ik eigenlijk zeggen. En wanneer hij, die 10 Statenbond, zal gekomen zijn, moet hij een weinig blijven. En het beest dat was en niet is. 1 van de voorgaande 5 dus. En dat is uiteraard het Griekse, de pardel, koperen kool, de slang, hoe die maar heten mag. Hè? Dat hebben we inmiddels gezien, hopelijk. Hè? Die is ook de 8e. En is uit de 7. Hij komt voort uit de 7 voorgaande wereldrijken, uiteraard. Vanzelfsprekend. Komt voort uit de 7. En die gaat ten verderve. Dus die is ook tot het einde aan toe. De conclusie is dus dat het 7e en 8e rijk in deze reeks gewoon één en hetzelfde is. En dat die 10 hoornen en die ene dus gelijktijdig niet aan de macht komen, maar wel gelijktijdig aan de macht zijn. Als eenmaal die laatste hoorn verschijnt, te midden van de 10, dan zijn ze gelijktijdig aan de macht. En als u zegt, maar je kan dan niet 2 wereldrijken hebben, dan zeg ik dat klopt. Maar dan betekent het gewoon dat die 10, maar dat stond al in Daniël 7 feitelijk, dat die 10 zich onderwerpen, 3 kwaadschiks en 7 godschiks, dat die 10 zich onderwerpen aan die 11e. En zo blijven die 10 staten bestaan, maar worden ze met elkaar verbonden, doordat ze zich stellen onder die ene vorst. En dan heb je een 10 staten bond. Heb je hem nog? Tot zover. Nou, dat is mijn conclusie, maar ik ben nu met opzet op de dingen vooruitgelopen. Het staat er namelijk ook. Volgende vers gewoon. Er staat namelijk, vers 12... En de 10 hoornen die gij gezien hebt, zijn 10 koningen, dan wel 10 koninkrijken. Had ook in Daniel 7 kunnen staan, precies hetzelfde. Die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen. Nee, want het wordt gezegd in de dagen nog van het Romeinse Rijk. Dus dat zal zijn. De 10 hoornen, dat is dus nummer 7 uit de reeks. Die gij gezien hebt, zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen. Maar als koningen macht ontvangen, ze zullen er dus zijn, op 1 uur met. En dat betekent gewoon gelijktijdig met het beest. En de 10 worden genoemd het 7e rijk. Maar het beest wordt hier apart vermeld als het 8e. Zodat 7 en 8 gelijktijdig bestaan. Of beter nog, de 7e onderwerpt zich aan nummer 8. Dat is het verhaal. Verder moet ik u zeggen dat wij op het verkeerde been gezet worden door dat er staat, maar ze zullen als koningen macht ontvangen gelijktijdig met of op 1 uur met het beest. Het misverstand ontstaat daaruit dat ze die 11 hoornen, want wat zijn het dan, die 10 en die 1, tegelijkertijd opkomen. Dat kan namelijk niet, want uit Daniel blijkt dat het niet zo is, Daniel 7. Zijn eerst 10 en dan komt die 11 pas. En dus we hebben problemen nu met dit vers, maar het probleem valt weg als wij beseffen dat naar Bijbels taalgebruik, want het komt in de Bijbel ook vaker voor, dit macht ontvangen niet betekent aan de macht komen, maar het betekent macht uitoefenen. Ik meen dat het de Heer was die tegen Pilatus, het kan ook Herodes geweest zijn, dat weet ik nou niet meer. Ik geloof dat 2000 jaar geleden, niet waar? Hij zegt, u zal geen macht over mij hebben, indien het u van boven niet gegeven waren. Diezelfde dag. Dag in, dag uit. Alle dagen dat men macht heeft, ontvangt men die macht. Niet op de eerste dag, maar alle dagen dat men die macht heeft, is de gedachte. En dat is dus kennelijk ook hier het idee. Zij oefenen die macht uit. Hen wordt toegestaan die macht uit te oefenen. Of hoe je dat maar zegt, dag in, dag uit. En die 10 doen dat gelijktijdig met dat beest. Aanvankelijk niet, maar later wel. Precies zoals het er staat. Die 10 hoornen, namelijk dat 7e rijk, zou opkomen en zou een kleine tijd blijven. En dan pas meldt zich het beest, deze laatste koning, de koning van Babel, die 10 staten in de praktijk aan zich onderwerpt. Of, want hier wordt het eigenlijk andersom beredeneerd, die 10 onderwerpen zich aan deze laatste koning. Daar staat er namelijk, vers 13... Er staat, deze hebben enerlei mening, hebben dezelfde bedoelingen namelijk, en zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven. En daarmee wordt opnieuw verklaard wat het betekent dat ze op 1 uur macht ontvangen met het beest. Er staat uitdrukkelijk dat deze 10 enerlei bedoeling hebben en zij zullen inderdaad hun kracht en macht geven aan het beest. Zij zullen dus, vrijwillig of niet vrijwillig, want dat staat er niet, zij zullen zich aan dat beest onderwerpen. Zij zullen zich aan dit beest, ze zullen dit beest tot koning over hen uitroepen. Dat is de gedachte. En in de praktijk betekent het dat het tot zover allemaal klopt en deze koning inderdaad een Palestijn zal zijn, betekent het gewoon dat al die landen daar in het Midden-Oosten zich zullen onderwerpen aan de leider der Palestijnen. Die zich vervolgens zal vestigen in Babel. En wiens koninkrijk dan begeesterd, lijkt me het goede woord, geïnspireerd zal worden door de leringen van de antichrist, gepaardgaande met tekenen en wonderen. En de Bijbel, we vinden het misschien onwaarschijnlijk, maar de Bijbel zegt, bij God is niets onmogelijk. En ik moet zeggen, bij de duivel is verbazend veel mogelijk. Let op het verschil. Maar ik zeg het natuurlijk vanwege de overeenkomst. Dit zal ongetwijfeld gaan gebeuren. In elk geval, wie dan precies die laatste koning is, Het lijkt, ik kan op geen manier een andere conclusie trekken dan dat het de leider is van de Palestijnen. Zo is dat nou eenmaal. Maar in elk geval, die figuur die zal opkomen en die 10 staten in het Midden-Oosten zullen zich aan hem onderwerpen. Dat is de gang van zaken. Hoe dat precies gebeurt, weet ik niet. Maar zo ontstaat dat laatste wereldrijk. U moet daarbij bedenken, overigens, maar dat heb ik, dacht ik, vorige keer ook gezegd. Je moet erbij bedenken dat het weliswaar heel dichtbij is, maar dat tegen dat gebeurt, zijn wij weg. Heeft de westerse wereld dan toch, sprak hij arrogant, een flinke klap gekregen doordat alle gelovigen weg zijn? Het zijn er te weinig die weg zijn, daar gaat het niet om. Maar ik ben van mening dat die westerse wereld inderdaad een gevoelige tik krijgt wanneer alle gelovigen worden weggenomen. Nee, niet alleen de wakenden, maar ook de slapenden. De kwakenden ook trouwens, denk ik ook nog. Dat meen ik. Vervolgens, de Joodse staat is weg. Het probleem van Jeruzalem enzovoort is weg. Het Palestijnse probleem is in die zin ook inderdaad weg. En dat betekent dat, maar ik geloof dat Anderson dat in het verleden inderdaad letterlijk schreef. Die zei op een of andere, ik weet niet of het Anderson was, maar hij zei op een of andere onbegrijpelijke wijze zal de beschaving terugkeren naar waar hij zijn oorsprong vond, namelijk in Babel. Er zijn er wel die het gezien hebben in het verleden, hoor. Dat toch Babel was. Hè? Ik heb er zelfs, laatst nog kwam ik boeken tegen, waarin gesproken werd over de revived Roman Empire en de revised Greek Empire. Ik vind het een aardige woordspeling, scheelt maar 1 letter geloof ik. Men zat toch met een probleem, men gelooft in het herstelde Romeinse Rijk, want iedereen beweert dat. Maar de Bijbel leert toch duidelijk een hersteld Grieks Rijk, dus worden er bijna gelijksoortige woorden voor gebruikt. Eén is revised, zeg maar gereviseerd. En de ander is revived, zeg maar herleefd. En dat is natuurlijk een compromisoplossing. Maar West-Europa herleeft helemaal niet. West-Europa krijgt een gevoelige knauw. Mede door de opname van de gemeente, wat Oost-Europa betreft, die speelt een heel aparte rol in het verhaal. Maar van wat Oost-Europa betreft mag dan zo zijn dat de Russische legers uiteindelijk Palestina zullen, binnentrekken. Een invasie daar zullen plegen. Het neemt niet weg dat de Bijbel zegt dat aan het eind van de 70ste week weliswaar Jeruzalem verwoest zal worden, maar ook al die Russische legers daar in het gebied. En de Heer zelf zal een vuur zenden in het land waar die lui vandaan kwamen. Namelijk, de Heer zal een vuur zenden in het land van Magog enzovoorts. Zodat Oost-Europa dan ook een gevoelige knauw gekregen heeft. Nou, als je Oost-Europa kwijt bent, West-Europa kwijt bent, Amerika geen rol van betekenis meer speelt. Iets wat het ook het liefst zou doen trouwens, geen rol van betekenis spelen, maar dat even terzijde. Dan hou je inderdaad dat die volkeren daar in het Midden-Oosten over, zal ik maar zeggen. En wie daar de grootste mond heeft, gekregen heeft, hè? Die heeft het daarvoor te zeggen. Heb je er wel, zie je die reportages wel eens over wat daar in die Arabische landen en vooral onder de Palestijnen zo gebeurt? De een schreef nog harder dan de andere. Allemaal door elkaar heen en tegelijk. Je hoeft het niet te verstaan als het maar hard is. Enzovoort. Groot over grote mond gesproken. Nee, het komt meerdere plaatsen voor. Maar daar gaat het nou niet over, hè. Maar zoiets wie maar de grootste mond heeft in die landen, die krijgt het voor elkaar. En dat is wat zal gaan gebeuren. Zoals gezegd, Arafat schat ik niet hoog in. Maar als hij die mond toegewezen krijgt, zal ik maar zeggen, als die figuur er zich mee bemoeit, dan kun je nog het een en ander verwachten. En dat verwacht ik dus inderdaad. Nou goed. Even verder lezen in Openbaring 17. Er staat, deze hebben een en een mening. Vers 13. Zij zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven als die verschijnt. De 10 onderwerpen zich aan de 11. En op die manier kan het als een achtste rijk beschreven worden. En dan staat er, deze zullen tegen het lam krijgen, tegen Christus. En het lam zal hen overwinnen, want in dezelfde dagen waarin dit rijk opgebouwd wordt, heeft de Heer zich geopenbaard aan het volk Israël, wordt het evangelie gepredikt in de wereld en in het bijzonder door 144.000 getuigen en is tegelijkertijd ook de grote verdrukking begonnen. Dat is de andere kant van het verhaal. In de periode vanaf het eind van de 70ste week tot aan de 1000 jaren. Zie? Nou, daarover wordt hier dus gesproken over die periode. Deze zullen tegen het lam krijgen, namelijk tegen het gelovig overblijfsel in de eerste plaats uit Juda. Dat gelovig overblijfsel wat aanvankelijk dan verzameld wordt in Petra. Waar is broeder Rolof? Het gelovig overblijfsel wat 30 dagen later, inderdaad, de Heer zal herkennen als Jezus van Nazareth. Dan zijn we bij 1290 dagen. En wat nog 45 dagen daarna, als u mij vraagt, maar dat neem ik maar aan dan. Nog 45 dagen later, dus inmiddels 75 dagen na het einde van de 70ste week. Vanuit Petra zal beginnen terug te keren naar Jeruzalem over de Koninklijke Weg. U weet, was die mooie asfaltweg die ze in de laatste jaren daartoe hebben aangelegd. Leuk, hè? Om opnieuw Jeruzalem te bouwen, te komen tot de oprichting van een christelijke staat. Ja, met opzet zeg ik het zo, omdat heel wat christenen hetzelfde ideaal gehad hebben. Daar zijn heel de Verenigde Staten van Amerika uit ontstaan, maar vooruit. En nog zo het een en ander. Maar dan zal het echt gebeuren, al zijn we ook geneigd te zeggen, het is een Joods of een Israëlitische staat. Niet de mensen geloven in de Heer Jezus als de Christus, en dat doen wij ook, en dat is precies hetzelfde dus. Maar zo'n staat zal er dan opgebouwd worden. En tegen dat kleine, in ontwikkeling zijnde, gelovige staatje rondom Jeruzalem, of in Jeruzalem, of wat er voor door moet gaan, tegen hen zullen deze legers krijg voeren. Ik kan nog net even zeggen dan, dat op dezezelfde bladzijde in de Bijbel, in mijn Bijbel, namelijk in Openbaring 16 vers 16, gesproken wordt over de legers van Babel, die komen over de opgedroogde Eufraat vanaf de opgang der zon, legers van dat rijk, die zich in laatste instantie in elk geval keren tegen Jeruzalem, de plaats waar de troon van de Heer Jezus staat, de troon van David dus. En daarvan staat van die legers, zij hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. En over die legers komt een oordeel daar in Armageddon en het gaat gepaard met een vuur wat gezonden wordt in Babel. Want zoals de 70ste week van Daniel eindigt met val van Jeruzalem, maar tegelijkertijd een oordeel over Russische legers, om het maar populair te zeggen, en een oordeel over het Russische land, zo eindigen de 33 jaar met een oordeel over de legers van Babel en een oordeel over de stad Babel. En dat is wat genoemd wordt Armageddon in de Bijbel. En laat u verder niet verontrusten door allerlei vreemde kreten die allemaal gaan onder de noemer Armageddon. De grote eindstrijd der volkeren of zoiets van zo, want het is een hele wereldoorlog. Helemaal niet. Het gaat alleen over de legers van dit laatste wereldrijk Babel, die gestuurd worden naar Jeruzalem om daar orde op zaken te stellen, omdat daar een hele staat is, een hele natie is ontstaan in de loop der 33 jaren bijna, dat zich niet onderwerpt aan de antichrist, dat niet knielt voor het beest, dus die staat moet vernietigd worden. Maar wat er gebeurt is dat deze legers omkomen in Armageddon en dat meteen een vuur gezonden wordt op dat Babel en daarmee heel het rijk van Babel vernietigd wordt. Dat is de gedachtegang. Niet meer, maar bepaald ook niet minder natuurlijk, hè. Goed. Dus nog eens 17 vers 14. Deze zullen tegen het lam krijgen, inderdaad. En het lam zal hen overwinnen, zoals gezegd. Want het lam is Heer der Heren en Koning der Koningen. Compleet overbodig, maar dat is uiteraard Christus. Die koning is boven deze 10 dan wel 11. En die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Drie keer hetzelfde. En hij zeide tot mij, vers 15, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natie en tongen. De term ontleend aan Daniel, komt er vele malen voor. Men zegt u aan, zei de herald van Nebukadnezar, gij volken, scharen en tongen, of gij volken, scharen en natieën, dat men zou buigen voor het beeld en al dat soort dingen meer. Het gaat gewoon over de wereld, de mensheid als zodanig. Die bestuurd zal worden door de stad Babel. En de 10 hoornen, vers 16, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt en ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Wat het precies betekent, weet ik niet, want er zijn twee opties. Zo even snel, misschien meer, maar ik noem er twee. De ene optie is dat die volkeren, van die volkeren langzamerhand niet zoveel meer over is. En wat er van over is, is over omdat het tot geloof gekomen is in de prediking van het evangelie. In die dagen. En dus zullen die mensen dan Babel haten, als de hoofdstad van het wereldrijk van de grote tegenstander. Dat kan toch? En de andere variant, dit heb ik het liefst dat het zo gebeurt. Maar eerlijkheidshalve, de andere variant is natuurlijk dat dit rijk in zichzelf verdeeld raakt. En dat is ook een heel aannemelijke. Want waar een rijk geregeerd wordt door de leugen, en waar de leugen altijd zich verdeelt, netjes gezegd, wat vermenigvuldigt zich het snelst? Ik heb het niet over uw huisdieren. Wat vermenigvuldigt zich het snelst? Roept u maar. Wat vermenigvuldigt zich? De leugen. Het is waar hoor. Waarheid is altijd maar één. Leugen is per definitie meervoud. Ontwikkelt zich. Ontstaat altijd strijd. Er is namelijk geen waarheid. Er is niks om je aan vast te houden. Het zijn losse verhalen. Nou, die vallen vanzelf uiteen in allerlei verschillende losse verhalen. En als mijn buurman een verhaal bedenkt, ik kan ook een verhaal vertellen. En met Maitreya ook en wie maar. En of het nou het boeddhisme, het hindoeïsme, het mormonisme of het new age is, maakt niet uit wat voor verhaal ze vertellen. Het is altijd de leugen. Maar punt is, het verdeelt zich per definitie. Leugen brengt altijd strijd, dus dit rijk kan nooit stand houden. En de kans is dus groot dat er uiteindelijk toch ruzie ontstaat onderling en dat men elkaar in de haren vliegt. En het vermakelijke, want ik blijf het leuk vinden, het vermakelijke is dat de vijanden van God, de vijanden van Israël, ook in de vorm van legers, in de oud-testamentische geschiedenis nogal eens een keer zo aan hun eind kwamen. Namelijk doordat ze het zwaard ophieven tegen elkaar, in plaats van te strijden tegen degene die ze tot gemeenschappelijke vijand hadden uitgeroepen, begonnen ze tegen elkaar te vechten. Raakten ze de draad kwijt, weet je wel. Dat komt nogal eens voor en ik acht het niet onmogelijk dat het in de toekomst ook gebeurt. Dat ze elkaar naar het leven zullen staan. Waarom ook niet? Tot op heden hebben ze dat ook altijd gedaan daar in het Midden-Oosten. Toch? Of spreek ik nou voor mijn beurt? Nee? Nou, ik kan wel zeggen, doet de mensheid altijd al. We krijgen een fraaie illustratie daarvan in het voormalig Joegoslavië, want zo heet het nog steeds, geloof ik. Nee? Ze hebben elkaar er altijd naar het leven gestaan. En als de grote leider, hoe heet dat, Tito, zou ik maar zeggen, als die wegvalt enzovoorts, dan vliegen ze elkaar weer in de haren. Pa is weg en de kinderen vliegen elkaar in de haren, moorden elkaar weer uit zoals ze gewend waren. Dat is wat er gebeurt. Het is weinig verheffend, om het zo te zeggen, maar daarom is het wel zo. Hoe erg het ook is. Nou, ik denk dat dat in de toekomst misschien ook gebeurt. Het zou een goede verklaring zijn voor dit vers. In elk geval, de mensheid zal zich keren tegen deze hoer. Zij zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen. Ze hebben het nu met een hoofdletter geschreven. Zo van, ze doen Gods bedoeling en verwoesten de stad. Zou kunnen. Zou ook kunnen wezen dat ze de bedoeling doen van deze koningen, van deze antichrist, en zich aan hem onderwerpen. Dus dat weet ik niet zeker. Maar in beide gevallen is het een bijbels verantwoorde verklaring van deze verse. Ze doet verder niet zoveel ter zake. God heeft er in de harten gegeven dat ze zijn mening doen en dat ze enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven. Heb je dat? Dat is namelijk de bedoeling. En als u zegt, ik kan me niet voorstellen dat die landen zich zullen onderwerpen aan Yasser Arafat. Hier staat gewoon, God heeft het hun in het hart gegeven om dat te doen. En dat zij hun koninkrijk aan het beest geven. Net zo goed als die antichrist niemand anders is dan de vernederde Satan. Maar God zegt, ik zal hen zenden. Een kracht der een werking der dwaling. En dat is die antichrist gewoon, en persoon. Hè? Aan persoon moet ik wel zeggen. Maar God zegt, ik zal hen zenden een werking der dwaling, een geest der dwaling, een kracht der dwaling, opdat ze de leugen zouden geloven. Dat we, misschien kun je vanuit die achtergrond zeggen, God zelf verzamelt de mensheid in en rond Babel om hen daar waar zij verzameld zijn feitelijk, maar ik bedoel het nogal overdrachtelijk, maar om hen daar in die situatie te oordelen. Waarom dan niet? In elk geval gaat het niet buiten de wil van God om, en dat lijkt mij ook meer dan voldoende. Maar hier staat het, hè. God heeft hun in hun harten gegeven dat ze zijn mening doen, en dat zij veel enerlei mening doen, en dat ze hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden Gods volleindig zullen zijn. En per slot van rekening is het zo dat schriftgeleerde fariseeën, Romeinen en hoe ze allemaal maar geheten mogen hebben, weliswaar in opstand waren tegen God en ongetwijfeld gebruikt werden door de overste, dan wel overstemd deze wereld, maar niettemin vervulden ze de raad Gods, en dat was ook de bedoeling van God. Zodat zelfs de duivel bijdroeg aan het werk Gods. En als het daar geldt, en ik neem aan dat dat algemeen bekend is, waarom zou dat niet gelden in de toekomst? En bovendien, ik denk dat het hier zo staat. Nou goed. Dus zij zullen het koninkrijk aan het beest geven, voor korte tijd uiteraard. Niet voor lang, voor korte tijd. Namelijk, totdat de woorden Gods voleindigd en daarmee vervuld zullen zijn. En dus, totdat het definitieve oordeel komt en het koninkrijk aan geen ander volk wordt overgelaten en ook aan geen andere vorst. Namelijk de oude van dagen, bijgenaamd de zoon des mensen, gewoon dus Christus zelf. En zijn heiligen, de gemeente en eventueel Israël, naar aardse, op aardsniveau dan, want dat is waar het over gaat. En mocht iemand het niet begrepen hebben, eindigt het hoofdstuk laconiek met: de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Gewoon de hoofdstad van de wereld. En het aardige is dat daarna, want er komt nog veel meer ter bekrachtiging van deze gedachte, dat daarna in hoofdstuk 18 en in het eerste deel van hoofdstuk 19 feitelijk nog uitgebreid de ondergang van Babylon bejubeld wordt. Dat is dus 33 jaar na het einde van de 70ste week. En ook in deze hoofdstukken wordt uitgebreid geciteerd uit het Oude Testament, in het bijzonder uit Jeremia 50 en 51. Profetieën namelijk over de ondergang van Babel. En dan ben ik geneigd eerst te zeggen, dat moest toen nog gebeuren in de dagen van Jeremia. Want in die dagen van Jeremia kwam Babel op. De dagen van Nebukadnezar en de ondergang van Jeruzalem. Dat was in de dagen van Jeremia. Maar Jeremia profeteerde over de ondergang van Babel in het Oude Testament. En wellicht een overvloede wijs ik er dan maar op, dat deze profetieën over de ondergang van Babel, in het Oude Testament, en wellicht een overvloede wijs ik er dan maar op, dat deze profetieën over de ondergang van Babel hier in Openbaring 18 en 19 uitgebreid geciteerd worden. Want de gedachte is dat deze profetieën helemaal nog nooit vervuld zijn. Wat namelijk gebeurd is, is dat Babel ondergronds gegaan is, blijf ik dan maar zeggen. Maar verwoest is het nog nooit. En de profetieën, niet alleen over herbouw van Babel, herstel van Babel zouden in onze dagen vervuld worden, maar vervolgens dus ook alsnog de profetieën over de verwoesting van Babel. En hetzelfde is het geval met Jeruzalem overigens. Want een van de argumenten waarom er weer een Joodse staat moest ontstaan en Jeruzalem een Joodse stad moest worden in onze dagen is, omdat de profetieën zijn over de definitieve val van Jeruzalem die nog niet vervuld zijn. En dus moet het eerst hersteld worden, anders kunnen ze niet vervuld worden. Het is een argument uit het negatieve, maar het is een heel sterk argument. En waar de profetieën over de ondergang, verwoesting van Babel nog nooit vervuld zijn, moeten ze dus alsnog vervuld worden in de toekomst, en voor dat doel moet het eerst herbouwd worden. Dat is ook een tamelijk ironische manier om het voor te stellen. Maar niettemin, zo is het wel. En bijbelstudie doe je zo. Bijbelstudie doe je, ja, ik wilde zeggen, doe je gevoelloos. Dat is niet waar. Je begint er niet aan gevoelloos. Maar het punt is dat je je eigen gedachten, eigen argument, je eigen gevoelens toch aan de kant moet schuiven om te komen tot kennis van waarheid. Dat is gewoon zo. En als je dat niet doet, zeg ik gewoon, dan ben je de prooi van de duivel. Die weet gevoelens te bespelen. Heel goed. Maar waar het bij ons om gaat, is niet om onze gevoelens, maar waar het ons om gaat, is het om de waarheid. Wat het ook is, vertel ons de waarheid. En de waarheid is dat deze dingen zo zullen geschieden en zelfs binnen afzienbare tijd. En dat betekent dat niet alleen de profetie over de herbouw van Babel en daarmee van het Grieks-Macedonische Rijk ook, maar ook de profetie over de ondergang daarvan alsnog verwoest zullen worden. En het is een flinke klap voor al diegenen die officieel leren dat al die oud-testamentische profetieën al lang vervuld zijn. Ze staan hier in Openbaring. Toen was er niet eens een stad Babel. Daarom heeft men ze weggeredeneerd en zegt, nou, het zal wel wat anders voorstellen. Want zo komt men eraf. Maar het is niet zo, het gaat gewoon om de letterlijke profetieën die letterlijk vervuld zullen worden als de grote hoofdstad van dat laatste glanzende wereldrijk van de antichrist, van de engel des lichts, want dat is eigenlijk wat het is, uiteindelijk zal ondergaan. En het eindigt hier dan ook met een zegenlied in de hemel over Babylons val enzovoorts. Maar dan beginnen de 1000 jaren. En het herinnert mij eraan dat ik nog iets moet zeggen. Ik denk steeds, dat heb ik vorige keer ook gezegd, maar ik krijg er zoveel vragen over. Dus dan zeg ik het nu nog een keer, even snel, aan het eind van de dag, in alle haast, het einde van Openbaring 19, waar in Openbaring 20 gesproken wordt over de aanvang dan definitief van de 1000 jaren. Er staat in Openbaring 19, vers 20, en het beest werd gegrepen, en met hetzelfde de valse profeet. En waar de valse profeet het tweede beest is uit Openbaring 13, is gewoon het beest hier, het eerste beest uit Openbaring 13. Als het zo doorgaat, Arafat dus. En die andere valse profeet, als het zo doorgaat, Maitreya. Dus ze dragen allebei zo'n ding op het hoofd, maar als een theedoek. Maar. Laat maar zitten. Het beest werd gegrepen met hetzelfde valse profeet, die de tekenen in tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen had en die er zelfs beeld aanbaden. Kortom, verwijzing naar Openbaring 13, die twee dus. Ze werden gegrepen. En dan komt hij, let nou op, hè. Ze werden gegrepen. Waarom staat dat er? Het is volstrekt overbodig om te zeggen ze werden gegrepen, want er staat immers. In de rest van het vers. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulf verbrandt. Ja, als je ze in de poel des vuurs wil werpen, moet je ze eerst zien te vangen. Dan moet je ze eerst grijpen. Waarom staat het erbij? Volkomen overbodig, toch? Nou, dat is heel gemakkelijk. Zij werden namelijk eerst gegrepen en daarna geworpen in de poel des vuurs die met zulf verbrandt. En ik bedoel gewoon te zeggen dat er 1000 jaar tussen zit. Ze werden gegrepen aan het begin van de 1000 jaren. En ze werden na de 1000 jaren geworpen in de poel des vuurs die met zulf verbrandt. In elk geval wordt dat van de duivel gezegd. Ik neem aan dat dat bekend is, hè? In wat hierna volgt, Openbaring 20. Meteen de volgende verse. De Satan wordt gebonden voor 1000 jaar. Vers 2. De engel uit de hemel greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en de satanas, en bond hem 1000 jaar en wierp hem in de afgrond. En hij moest daar blijven totdat de 1000 jaren volledig waren. Daarna wordt hij losgelaten en nog verder daarna wordt hij geworpen in de poel des vuurs. Dat is het begin van vers 10 van Openbaring 20. Dat is de duivel, die wordt gegrepen voor de 1000 jaar, na de 1000 jaren nog even los en dan geworpen in de poel des vuurs. Dat heb je toch, hè? Nou, het eerste beest van deze twee uit Openbaring 19 vers 20 is gewoon een mens. Die toevallig wat omhoog valt omdat hij koning van Babel wordt en de prooi wordt van de antichrist of wat hem wezen mag. Maar het is een mens. Nou, tenzij anders vermeld, sterven mensen, komen in het dodenrijk terecht, zeker als het ongelovigen zijn, komen in de Hades terecht, het dodenrijk terecht, worden daar gevangen gehouden en op de jongste dag verschijnen ze voor de grote witte. Voor zover het beeldspraak is, is het beeldspraak, maar ik zeg het maar letterlijk na. Ze verschijnen op de jongste dag dus voor de grote witte troon. En als het ongelovigen zijn, worden ze daarna en op grond daarvan geworpen in de poel des vuurs. Vers 15 van Openbaring 20. Dat is de normale gang van zaken. Heb je die? Als u dus wil lezen dat deze mens, deze laatste koning van Baal... Ik heb het niet over antichrist, maar ik heb het over die mens. Arafat bewijzen van spreken, hè? Wellicht. Als die gegrepen wordt, levend... en weggedaan wordt, want het duizendjarig rijk begint. Wel, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld... wordt hij bewaard in de afgrond, de bodeloze put, dodenrijk, Hades, hel, Sheol, hoe het maar heet in de Bijbel. En daar bewaard tot aan de jongste dag, om dan via het gericht geworpen te worden in de poel des vuurs. Want dat is de normale gang van zaken. En als het anders zou zijn, moeten we een hele goede reden hebben daarvoor. Want dan is het een uitzondering. Nou, die goede reden hebben wij niet, want als er staat, hij wordt gegrepen... En wordt uitgebreid beschreven. En dan staat er, en hij wordt geworpen in de poel des vuurs. Zou ik niet weten waarom daar niet 1000 jaar tussen kan zitten. Want dat is de normale gang van zaken. En dan wordt hij gegrepen, vandaar dat het apart vermeld wordt, voor de 1000 jaar en geworpen in de poel des vuurs na de 1000 jaar. Heb je dat? Volgende. Tweede beest, de valse profeet namelijk, waarvan ik vorige keer inderdaad uitdrukkelijk gezegd heb dat het mijn overtuiging is dat antichrist niemand anders is dan de duivel, hoogstpersoonlijk zelf. Uit de hemel geworpen op aarde en dan dus verschijnend in een, laten we zeggen, menselijk lichaam. Van de duivel zelf lezen we in hoofdstuk 20. Hij wordt gegrepen, geworpen in de afgrond, daarna nog een poosje losgelaten... Maar als ik dat oversla, en waarom mag ik dat niet overslaan? Wordt hij dus gegrepen, geworpen in de afgrond... en daarna vanaf de jongste dag of ter gelegenheid van de jongste dag... geworpen in de poel des vuurs. Daar is niks moeilijks aan. Nog steeds niet. Dat hebben we toch zo tot zover? En daarna hebben we nog een probleem op te lossen. Dat is die van 20 vers 10. Want daar staat het over de duivel zelf... De duivel die hen verleidde, die de volkeren verleid had, werd geworpen in de poel des vuurs en sulfurs. Dat is duidelijk, want hij werd gegrepen voor de 1000 jaren. En daarna de 1000 jaren, op de jongste dag, wordt hij hier geworpen in de poel des vuurs. Maar dan staat erachter, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En dan wijs ik hem maar op... Dat is het antwoord op heel veel vragen die ik gekregen heb. Dan wijs ik er maar op dat er niet staat... alwaar het beest en de valse profeet al 1000 jaar waren. En er staat ook niet alwaar het beest en de valse profeet al waren. Maar er staat alwaar het beest en de valse profeet zijn. Ja, als de duivel en de valse profeet precies dezelfde zijn... en de duivel wordt geworpen in de poel der vuurs... dan is de valse profeet daar dus ook. Om de eenvoudige reden dat dat er niet twee zijn, maar één. En dat is weer zo om dezelfde reden dat... Christus en onze grote God en zaligmaker er ook niet twee zijn, maar één... En als die nog te moeilijk is, dan is het weer zo omdat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus er ook maar één is. Hebben die nog? En als dus aan het eind van de 1000 jaren Satan geworpen wordt in de poel des vuurs, en er wordt even naar gekeken, dan wordt gezegd, ja, valse profeet is er ook. Ja, natuurlijk. De draak ook trouwens. De oude slang ook. De tuinslang. Die is zo lekker als een mandje. Nou goed. Thuislang, hè? Ja, het woord komt er niet door. Het water lekt weg. Nou goed, laat maar zitten. Hè? Maar begrijpt u dat nou, of niet? Is dat te moeilijk? Je kunt wel 3, 4, 5 namen noemen... maar daarom hoeven het nog niet verschillende figuren te zijn. Dus aan het eind van de hele heilsgeschiedenis... ter gelegenheid van de jongste dag... wordt gewoon vastgesteld dat de duivel geworpen wordt in de poel des vuurs. Trouwens, alle gelovigen ook, maar dat wordt hierna pas beschreven... En als hij daarin is, dan wordt laconiek vastgesteld... ja, daar zijn het beest en de valse profeet ook. Dus de duivel, het beest en de valse profeet... maar uit het voorgaande concludeer je gewoon... dat de duivel, het beest en de valse profeet... er zijn er bij elkaar 2. Niet 3, 2. En je kan net zo goed dit vers gebruiken als bewijs daarvoor. Hoewel ik het... natuurlijk veel gehoord heb als een tegenargument. Als daar de duivel is en de valse profeet, dan zijn het er toch twee. Je kan net zo goed zeggen, als het de duivel is en de valse profeet. Ja, dat bewijst toch dat er één is, dat zeg ik toch steeds, dat is dezelfde. Dus het ene is de andere daar ook. Begrijp u? Zolang je het vers, er is niks moeilijks aan, zolang je het vers maar niet leest alsof er staat, alwaar het beest en de valse profeet al waren. Maar dat staat er ook niet. En zo moet je het dus ook niet lezen. Ze worden gegrepen voor de 1000 jaren, bewaard in de afgrond, of wat het maar wezen mag, in Hades, Dodenrijk, Tartarus, weet je veel. En ze worden op de jongste dag bij het definitieve oordeel over alles wat geweest is, zelfs over de helemaal oude wereld, bij die gelegenheid worden zij als opstandelingen geworpen in de poel des vuurs. Dat is wat er staat, er is ook niks moeilijks aan. En dat vind ik persoonlijk een hoopvolle gedachte, om dat dan eens af te sluiten. Want hoewel het wat luguber is en terwijl het er wat angstaanjagend uitziet, heb ik er vrede mee dat die figuur, dan wel die figuren, waar ook wij onze levenslang als christenen tegen hebben moeten strijden, dat die inderdaad weggedaan worden op een endgültige, want dat is in Duitse termen voor dit soort zaken, op een endgültige wijze, weet je wel, dat ze inderdaad definitief dat probleem wordt opgelost. Dat is het verhaal, toch? Nog afgezien van dat het de grote tegenstander is van ons eiland zelf. En die zal definitief weggedaan worden. En wij zullen daar zelfs een actief aandeel in hebben. Ik hoop dat u vandaag begrepen hebt dat ook dat niet alleen die kwestie van die antichrist, maar ook die kwestie van de koning van dat laatste wereldrijk en de opkomst van die politieke macht, dat wel degelijk zeer actueel is in onze dagen. Ik volg de politiek niet nauwlettend, ik kan het ook niet bijhouden, maar ik weet wel dat alles tegelijk komt tegenwoordig. Vandaag de verkiezingen van de Palestijnen, wie de Palestijnse leider zal zijn. Ik geloof binnenkort verkiezingen in Rusland, wie de vorst wordt van Rosmezeg en Tubal, want daar komt het op neer. Ditzelfde jaar nog in mei geloof ik verkiezingen in Israël. In de Joodse staat dus, enzovoorts. En ook van het jaar nog Amerikaanse presidentsverkiezingen, dus je kan je lol nog op en er kan een aanzienlijke verschuiving komen. Dus er staan grote veranderingen te gebeuren. Wij moeten het hierbij laten, het is de hoogste tijd. Dus wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we dat profetisch woord hebben. En dat we door uzelf worden aangemoedigd om dat profetisch woord te bestuderen, omdat heel de schrift door u is ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. We danken u dat u zelf gezegd hebt, veracht de profetieën niet. En dat u ons gezegd hebt, gij doet wel indien gij daarop acht geeft als op een licht schijnen in een duistere plaats. En we danken u daarom dat u ons op de hoogte stelt van die dingen die geschieden moeten en inmiddels die zeer haast geschieden moeten. Omdat we onze hoop, onze verwachting, onze levensverwachting zouden stellen op de beloften die u ons gedaan hebt in Christus. En terwijl we aan de ene kant alarmerende dingen wellicht zien gebeuren in de wereld, danken wij u dat we ook mogen zien dat deze dingen volgens plan verlopen. Dat we bovendien de betrouwbaarheid van uw woord kennen en weten dat zoals die profetie in het verleden vervuld zijn geworden, zij ook op dezelfde wijze en even letterlijk vervuld zullen worden in de toekomst. We danken u dat we onze hoofden opwaarts mogen heffen omdat onze verlossing nabij is. Dat we mogen verwachten deze zalige hoop en der verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Die ons vernederde lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Wij danken u dat wij die kracht, de kracht der waarheid, mogen kennen. En daarom niet bang hoeven te zijn voor de kracht der dwaling die in de wereld komen zal en zelfs daar heerschappij zal voeren. We danken u, Vader, dat wij die ook in onze dagen de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en macht in de hemel, meer dan overwinnaars mogen zijn in Christus, die deze overwinning in het verleden bewerkstelligd heeft. Wij danken u dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die u ons zou openbaren. Mogen uitzien naar die hemelse toekomst en mogen verwachten u zelf te zullen aanschouwen. U namelijk, die wij niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben omdat we u hebben leren kennen uit dit woord en in bijzonder ook uit dit profetisch woord. We danken u dat we zo bij elkaar mochten zijn en bevelen elkaar bij u aan, opdat wij in deze enerverende tijden toch en met deze enerverende toekomstverwachting inderdaad ten volle ons vertrouwen zouden stellen op u. En dat u ons die hulp, genade en barmhartigheid zou geven te bekwame tijd. Opdat we inderdaad, als uw kinderen, door het leven zou gaan, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wees u zo ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.